Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van maandag 5 juli 2021. Wederom een rustdagje op het EK. En ik moet zeggen, het is niet de eerste rustdag, Broesie. Maar gaat het nou ooit wennen?
Nou, het is een beetje saai.
Ja, heel saai.
Ja, zeker.
We hebben normaal altijd de wedstrijden. Ik heb voor de mensen die, ik denk dat iedereen die deze podcast hoort en die ons volgt via de live shows en zo, ongeveer wel weet wat ons ritme is. Dat we overdag programmaatjes maken, itempjes maken. En dan een beetje in de voorpret status komen. En dan, voorheen was het 3, 6 en 9 uur. En nu, dinsdag moest ik nog maar 1 keer een wedstrijd om 9 uur. En dan is het alweer klaar. En dan zondag nog 1 wedstrijd. En dan heb je er al een beetje over nagedacht. Hoe het is om terug te keren in het oude normaal.
Nee, want daarvoor is het EK nog te veel bezig in mijn ogen.
Ja, ik zat wel echt erna te denken hoe gek het is dat je nu, we zijn met hoeveel op dagelijks basis? 10 man?
Ja, 10 of 12 of zo.
10 of 12. Dat uiteindelijk ook niet meer op een...
Nee, gelukkig.
Ja?
Ja, ik ben na een maandje wel even goed klaar mee.
Echt?
Ja, jij niet?
Nee, ik vind het ook wel iets moois hebben.
Dat heeft het ook, alleen een maand. Dat is ongeveer de houdbaarheidsdatum.
Heel goed.
Ja, ik probeer al een maand tegen Bart Obbing te praten, maar hij antwoordt gewoon niet.
Nee, maar dat heeft niks met het EK te maken.
Nee, maar ja.
Dat doet hij al
heel
lang.
Ik word er elke dag mee geconfronteerd.
Ja, Bart Obbing is iemand die vele talenten heeft, maar praten is er niet één van.
Nou, dat is niet helemaal waar trouwens.
Want?
Hij heeft gewoon zijn debuut gemaakt in Vanuit de Bus.
Ja, dat hoorde ik dus. Ja, maar ik moet zeggen, je hebt goede debuuts.
Goede stem.
En je hebt fantastische debutanten. Ik ga niet zeggen dat hij in dat laatste rijtje hoort.
Niet gescoord.
Maar hij heeft wel potentie.
Ja, weet ik niet hoor.
Hij heeft in ieder geval de looks voor een podcaster.
Ja, en hij heeft ook wel een goede stem. Alleen inhoudelijk schort het natuurlijk eigenlijk aan alle kanten nog.
Maar goed. Ook voor hem is het EK nog niet afgelopen. Misschien keert hij nog een keer terug vanuit de bus. Over vanuit de bus gesproken. Lars maakt elke dag een podcastje natuurlijk. En maakt een video-item. Ik hoorde dus in de wandelgang hier bij Club Atelier dat hij na een tripje naar Boedapest misschien weer een tripje in de agenda heeft staan.
Ja, we moeten de Denen supporten toch?
Ja.
Dus ik denk dat Kopenhagen wel een mooie... Ik denk dat je daar best een aardig wedstrijdje kan kijken als ik de filmpjes zie.
Dat stuurde hij dus naar mij. Hij zei, het was superleuk in Antwerpen met wederom dezelfde Bart Obbing. Maar hij zei, het leefde daarvoor geen meter. En toen stuurde hij even een filmpje wat op onze Insta stond. Zei hij, voor mij kunnen die Denen wel even een goed feestje geven tijdens de wedstrijd. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Met die bus. Helemaal naar Denemarken.
Tuurlijk.
Ja. Moeten we even Mart Lieder even een bericht sturen?
Wel gek dat je een volle bak voor de Denen gaat juichen in zo'n oranje bus.
Ja, het kan allemaal tijdens dit EK. Wat ook nog meer kan tijdens het EK is dat er gewoon allemaal transfergeruchten spelen. Daarover zometeen veel meer. Maar eerst het even reflecteren op jouw voorspelling van gisteravond. Gisteravond zei je natuurlijk dat je de Engelsen het minst gunde. Zijn er nog steeds achter een dag later?
Zeker.
Ja?
Ja.
Ik heb wel genoten trouwens.
Maar in principe veranderen veel, maar binnen 8 uur is ook weer zo...
Nee, de krantenkoppen. Ik vond het wel mooi. Ik dacht misschien als je die krantenkoppen hebt gezien, dat je misschien iets meer sympathie kreeg voor de Engelse ploeg.
Wat was voor jou de beste?
We came, we saw, we conquered.
Wat eng.
Ja, maar weet wat ik dus heel jammer vind, is dat ze dus niet we saw, we conquered.
Ja.
Toch?
Ja, maar daarom ben jij ook het creatieve brein van ons bedrijf.
Nou,
van ons
dat is
bedrijf.
Niet waar. Nee, was ik dat maar. Laat ik het zo... Ik heb er heel lang over naast zitten. Het was namelijk echt... Sinds tijden dat ik weer echt zat te denken... Ja, waar moet je nou eigenlijk op hopen? Weet je, kijk, als Lars... En wie die ook deze keer weer dan mee mag nemen naar... ik hoorde Joost Hofman, die komen nooit meer terug. Maar dat is een ander verhaal. Stel dat zij gaan naar Kopenhagen gaan... Dan gun je eigenlijk die twee dat Denemarken de finale haalt.
Tuurlijk.
Maar aan de andere kant, Ja, die Engelsen gun je ook wel dat ze de finale halen in eigen land?
Ik denk de helft wel en de helft van de mensen niet.
Nee.
Ja, jij wel, ik niet.
Nee, ja, ik geniet ze de Europese titel, dat niet.
Maar ik waarom zou je ze dan de finale wel gunnen?
Nou, mooi toch?
Dat is toch voor de Denen veel mooier, belangrijker?
Ja, in welk opzicht?
Nou, omdat je dan... De finale is wel iets is wel een stuk magischer vergeleken met een halve finale, toch? Ik bedoel, en dat maakt het verhaal al wel redelijk compleet, denk ik, voor Denemarken. En voor Engeland is als zij die finale dus verliezen, dat is net zo erg als dat ze nu verliezen. Dat boeit volgens mij echt heel weinig, want ze zijn daar met alles minder dan een titel ontevreden.
Ja.
Dus ja, daarom zou ik zeker voor de Denen pleiten.
Ja, ik hoorde het in de live show vandaag met Joost Hofman en Arjen Heerland, dat eigenlijk niemand en Jeroen Blonk en niemand eigenlijk hoopte op een EK-titel voor Italië of Spanje.
Ja, ik hoop als het Denemarken niet is, hoop ik op Italië.
Ja.
Ik vind dat die het ook met afstand het leukste voetbal hebben gespeeld. Ja. Al als je alle wedstrijden bij elkaar neemt.
Ja, dat ben ik wel weer met je. Maar ik snap het ook wel dat, ik weet niet. Ja, het is gewoon heel, weet je wat echt heel gek is? En dit is voor het eerst in 7 jaar. En dus 7 jaar geleden, toen ging het tot de halve finale, dat je nog hoop had op een titel van Oranje. Het is gewoon zo raar om nog anderhalve week, of het zich 2 weken in het toernooi verder te gaan en dan het aan te zien dat een ander land Europees kampioen wordt. Of in ieder geval kans maakt om Europees kampioen te worden. Dat vind ik gewoon zo'n gek gevoel.
Je wist van tevoren natuurlijk wel dat die kans er...
Ja, dat die zeer zeker aanwezig was. Inmiddels is de lobby ook wel goed gestart om Van Gaal het niet te laten doen.
Hè? Ja, dat klopt. Ik ben dat gisteren gestart.
Ja, ik zag dat Voetbalzone en Voetbalprimeur het allemaal over hadden genomen. Ja. Soccer News had het zelfs overgenomen. Mm-hmm. Dus je mening doet er wel toe, broers. Ja.
Nee, dat klopt. Sindsdien het schijnt dat Louis zich ook heel veel ervan aantrekt. Dus iemand die zich heel druk daarom maakt.
Om de mening van anderen, ja. Nee, ja, het blijft... Ik zat meer me af te vragen wanneer het nou eindelijk dat de eerste gesprekken plaats gaan vinden. Denk je dat die al plaats hebben gevonden?
Geen idee.
Wat zeg
Jij
je
bent
gevoel?
Daar beter in, denk ik.
Ja, maar wat zeg je gevoel?
Ja. Hij was gisteren toch in Zeist. Eergisteren. Bij de Oranje Leeuwinnen. Dus kan je net zo goed even de kantoor van Nico Jan binnenlopen.
Ja.
Ja. Toch?
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja.
Hij was op de campus hij deelde die award uit aan Viviane Miedema en Sarina Wiegman als respectievelijk beste spits of beste aanvaller en beste trainster van de wereld, volgens mij.
Ja. Dus dan denk je dat ze daarna hebben gezegd...
Nou ja, als ik Louis van Gaal was en ik had ook lekker een huis in Portugal, dan zou ik niet per se in Nederland heel veel zijn.
Nee.
En ja, ik snap dat het een eer is als je wordt gevraagd om die prijs uit te reiken. Maar waarom niet combineren? Zodat je daarna lekker weer naar Portugal kan.
Ja, dat ben ik wel eigenlijk wel met je eens. Groot nieuws voor onze vriend uit Oldenzaal, Björn Kuipers. Oldenzaal toch? Van mij wel. Volgens de Turkse media gaat hij de finale komende zondag fluiten. Er is echt een gigantische... Een storm van kritiek losgebarsten in Turkije. Want hun troef.
Tjakker,
die moet naar huis. Het werd vandaag bekendgemaakt dat Felix Brieg de halve finale fluit tussen Spanje en Italië. Morgen wordt bekend wie de andere halve finale fluit tussen Engeland en Denemarken. En in ieder geval de Turken denken dus dat Engeland-Denemarken wordt gefluit door Makkeli. Door team Makkeli. En dan de finale team Kuipers.
Mag dat?
Ja, dat denk ik wel. Het zijn twee verschillende teams.
Ja. Nee. Ja, maar ik bedoel... Dan heb je wel 2 keer Nederlanders achter elkaar.
Natuurlijk. Ja. Ik zou het echt... Ja, ik snap het wel.
Maar dus heb jij daar gevoel bij als Kuipers een finale fluit? Ben je daar dan trots op?
Nou, nee. Maar ik vind het wel een bekroning van zijn carrière. Dat wil ik hem wel meegeven.
Omdat dat je hem een eikel vindt, toch?
Nou, ik vind het... Op het veld vind ik het gewoon een pannenkoek. En daarbuiten geen idee. Ik heb een paar keer hooi gezegd... Dan doe je er niet echt een mening op, maar op het veld... Nee. Eigenlijk helemaal geen beeld bij. Maar... Ik
voel daar echt helemaal... Als ik hem dan op het veld sta, denk ik leuk voor hem. Maar dat is het ook wel.
Ja. Laten we het hebben over ander nieuws. Want kijk, dit wordt morgen dan bevestigd of niet bevestigd of ontkracht. Het is een beetje zoals het met Tadić ging, het nieuws. Gisteren opeens... Ik zag Lars Jesse hier, die was helemaal hierheen gereden om een biertje te gaan doen. Maar die zat een beetje in zak en as. Ik zei, wat is er nou? Ja, nee, die Marzo, die heeft het toch gemeld. gisteren dat Milan zich echt serieus heeft gemeld bij Ajax. Maar ja, nog niemand in Nederland heeft het bevestigd. En dat moet ik wel zeggen, Ajax nieuws. Het gebeurt niet vaak dat een buitenlandse of dat buitenlandse media het eerder voor elkaar hebben dan de mannen Verwij en Jansen.
Ja, maar dat komt gewoon omdat zeker qua scoop zit Mike Verwij daar natuurlijk echt ziek bovenop.
Ja.
Die is vrijwel altijd de eerste.
Ja.
Dus dat, en dat is best knap ook eigenlijk wel. Vind ik, als je daar bijna altijd als eerste bij bent, ja, dan heb je al een absolute meerwaarde als Ajax-watcher.
Ja, ja, daar ben ik wel met je eens. Overmars heeft ook gereageerd bij Football International. Die gaf aan dat ze zich echt gemeld hebben, maar dat er ja, dat een transfer onbespreekbaar is en dus ja, ook niet gaat gebeuren. Eén ding dat Mark Overmars in een situatie zit, dat als hij dat zegt, vaak is het ook onderhandeling.
Maar hoe lang heeft Tadić ook nog een contract?
Want hij 2026.
Toch... Ja.
Zegt dat... het uit mijn hoofd.
Dan zou het ook wel echt om een flink bedrag gaan als je dat wil afkopen.
Ja, en ik weet niet of hij dan tot 2026 daadwerkelijk het salaris verdient wat hij nu verdient.
Nee, want...
Het loopt door naar door als jeugdtrainer. Ja. Maar ja, het is ook een lastig. Ik kan me ook nergens, maar dan ook nergens iets bij bedenken waarom hij weg zou gaan. Zeg maar dat als Ajax dat toe zou laten.
Ja, grotere competitie.
Nee, maar voor als Ajax zijnde.
Oh, nee, ja, tuurlijk niet.
Je gaat met iemand een traject in. 2026 is ook niet tot 2022 of zo, weet je. Dus je hebt een heel... Nee, maar...
Perfect.
Dankjewel. Snap je wat ik bedoel? Dus, je bent al bezig met hem voor naast carrière. Hij heeft een enorme staat van dienst opgebouwd nu bij Ajax de afgelopen jaren. Zowel binnen als buiten het veld. Ja, dan als Ajax zijnde, oké, dan zeg je gewoon... nou, hij is onverkoopbaar. En als je echt wil, moet je 50 miljoen betalen voor iemand van 33, 32, 33.
Maar dat is wel knap als je blijkbaar als club ook die aantrekkingskracht hebt richting Tadić. Dat is ook best wel knap dat je dat op een gegeven moment voor elkaar hebt dat blijkbaar in Milan niet interessant genoeg is.
Ja.
Als Eredivisie club heb je dan iets echt heel goed gedaan. Want bijvoorbeeld Dumfries, die gerucht ging toch Milan. Dus iedereen, of tenminste een mooie stap, zou dat voor hem zijn.
Ja.
Dus blijkbaar voor hem, een speler die nog in de bloei van zijn leven is, is een Milan wel interessant.
Ja, toch? Ja, ik ben het met je eens.
Dus dat is best wel... Dat is wel
een maar hij weet fenomeen. Ook wat... Kijk, zijn salaris is voor mij... Nee, ik weet niet of Europees top is, maar hij heeft voor mij echt een heel goed salaris bij Ajax. Mm-hmm. En hij heeft het gewoon enorm goed naar zijn zin in Amsterdam. Hij is de absolute held. Ja, en dan moet je in Italië... Dat is ook een ander soort voetbal. Ook wel meer een aanslag op je lichaam, denk ik, fysiek. Hoe daar gevoetbald wordt in Serie A.
Hoewel denk je dat Tadić zich daar druk om hoeft te maken? Dat is denk ik het meest bizarre lichaam in de voetballerij. Hoe fit hij is.
Ja.
Ja, dat is echt niet normaal. Nee. Ik bedoel, Ronaldo die heeft een ziek lichaam, maar Tadić, dat is echt bizar hoe droog die gast is.
Mm.
Dan zie je gewoon, je kijkt en je ziet alleen maar spieren.
Ja, ik ben het met je eens. Nou, Ronaldo is ook echt iemand anders waarvan ik denk, die komt er daarbij in aanmerking voor dat lichaam. Maar hij gaat dus niet weg. Tadić, de andere vermeende nieuwe aankoop van Ajax, die is onderweg naar Stade Rennes. Die van Noordjylland, hoe heet die?
Kamaldeen Sulemana.
Ja, ja, dat zou ik wel echt, wel apart toch, als je in de belangstelling staat van Ajax en United, en dat je dan kiest voor Stade Rennes. Natuurlijk.
Ja, misschien kiest hij voor het traject, want Stade Rennes is best wel,
bezig. Het is geen kleine club, absoluut niet, maar...
Nee, het zijn drie categorieën, is ook niet helemaal. Ja, het zijn drie categorieën clubs. United natuurlijk de grootste dan Ajax. En staat erin is weer een stapje kleiner, denk ik.
Ja.
Dat is wel grappig dat clubs uit verschillende categorieën zich dan melden voor hem.
Ja.
Ik heb hem. Ja, ik weet niet zo goed wat voor speler hij is. Ik heb niet heel veel beelden van hem gezien. Geen wedstrijden in ieder geval.
Nee, ik ook niet. Nee, behalve dat hij de hele tijd liep te flirten met Mo Kudus op Twitter, was het voor mij, of Insta, over Ajax. Daardoor kreeg ik eigenlijk het gevoel dat hij wellicht wel op weg was naar Ajax. Maar op dit moment in ieder geval nog geen duidelijkheid over wat deze beste man van Noord-Zeeland gaat doen. Ajax is wel zoekende. Even een mooi verhaal van Tim Sparv. Heb je het voorbij zien komen?
Aanvoerder van gekleurde schoenen weggegooid?
Nee.
Dat had hij vorige keer toch gedaan.
Oh, dat heb ik niet.
Fantastisch.
Echt een
aanvoerder.
Gekleurde schoenen weggooid?
Ja, hij had toen gekleurde schoenen, gele schoenen volgens mij gekregen van een sponsor.
En toen?
Ja, had hij ze of helemaal zwart met zo'n stift of weggegooid en gewoon oude zwart aangedaan.
Heb jij wel eens je voetbalschoenen zwart geverfd?
Nee, waarom zou ik? In godsnaam.
Ik weet dat ik, dat is natuurlijk al bijna in zwart-wit televisietijd, maar dat iedereen bij ons op zwarte schoenen wilde spelen, zeg maar. En dus ook toen speelde ik op Copa Munias, ook dat zwart ging verven in de kamer.
dat je op zwarte schoenen wil spelen, dat is natuurlijk helemaal prima. Ik bedoel, maar je hoort ook super vaak van, ja, zwarte schoenen, zo, dat is hoe het hoort. Dat is hoe het moet zijn. Nee. Ja, ik kocht vroeger standaard witte schoenen. Ik heb heel mijn jeugd op witte schoenen gespeeld.
Oh.
En schoonmaken, hè, na elke wedstrijd.
Ja?
Tuurlijk. Je moet er een beetje chic bij lopen. Maar toen was ik ook geloof nog...
Geloof daarin?
Toen was ik ook nog een nummer... Ik geloof daar 100% okay. in de uitzending. Toen was ik nog een nummer 10. Inmiddels ben ik noeste arbeider op 6.
En zwarte schoenen. Zwarte schoenen, oké, dat is heel goed. Nee, ja, het ging over het succes mede van de Denen. Een gedeelte van het geheim van het succes is die standaard situatie guru. Dus Denen en Skordig is natuurlijk ook uit een standaard situatie. Mats Boekereit, hij zegt dankzij hem...
Mats, dat zegt hij zelf.
Nee, dat zegt Tim Sparv. Want Tim Sparv heeft met hem gewerkt bij Micheland.
Ja.
Dankzij hem werden we een van Europa's beste teams op het gebied van dode spelmomenten. Normaal gesproken trainen teams alleen op standaard situaties als er toevallig tijd voor is aan het einde van training. 1 kwartiertje vlak voor een wedstrijd. Maar bij ons werd het de pijler onder ons succes. Ik heb hem, Mats, ooit. Hebben jullie de corner van Atletico Madrid gezien? En de volgende dag trainen we op die variant. En... hij zag, dat is wel grappig. Het was natuurlijk een bizarre wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Mede door wat er allemaal gebeurd is ook met Christian Eriksen. Hij zag opeens een variant die zij bij Micheland hadden getraind. Ja. Die zag hij voorbij komen. Hij zegt hoe ze met elkaar praten, welke signalen ze gaven, hoe ze zich opstelden, hoe ze zich bewogen. Het kwam me bekend voor. En de afloop kwam hij hem tegen. En toen legde die Mats uit dat hij onderdeel was van de Deense technische staf.
Ja, mooi ook toch?
Ik vind het wel mooi.
Ja, natuurlijk. Maar dat is trouwens wel grappig als we Denemarken Engeland hebben. De ja, teams die gewoon Southgate gaan alleen maar op vrije trappen en corners mikken.
Ja. Ja, ik,
want Southgate staat er natuurlijk ook onbekend.
Ja, in 18 vooral. Ik weet niet of zij nu...
Ja.
Ja.
Hij is volledig daarvan overtuigd van, zeg maar, dat dit de grootste mogelijkheden zijn. Of dat dit, dat hier zoveel mogelijkheden tot doelrijpe kansen uit kunnen komen in plaats van mogelijkheden op... of dat je het gewoon, dat je maar wat probeert.
Mm.
Hij gelooft hier super erg in. En dat is wel mooi, vind ik. Tenminste, ik vind dat vrij innovatief. Klinkt is een beetje containerbegrip. Maar ik denk wel dat je als coach nu moet doorhebben dat hoe belangrijk dit soort dingen zijn. En hoe relatief weinig tijd je kwijt bent.
Ja.
Aan best wel veel doelpunten, denk ik, die je terugkrijgt.
Ja, maar het is wel ook gek dat... En dat is natuurlijk eigenlijk hoe wij het ook altijd horen van clubs, dat het na training nog even standaard situaties nog gaan trainen.
Ja, maar het is toch bij amateurclubs zelfs? Ik bedoel, bij amateurclubs zou het natuurlijk ook... Kijk, daar heb je natuurlijk maar 2 avonden in de week dat je traint. Ja, maar
ja, zeker.
En dus vinden coaches het altijd heel stom om daarop te trainen. En dat is ook best logisch. Maar dus wordt het heel vaak een kwartiertje gaat de ene in de ene hoek bij de ene cornervlag staan en de ander bij de ander.
Ja.
En om zijn beurt draai je om van kijk richting de mensen die in de 16 staan. De 3 mensen krijgen een hesje, die moeten aanvallend koppen en de rest moet verdedigen. Terwijl, ja, je zou hier best wel meer op kunnen trainen. Want dit is vrij trappen en corners, dat gebeurt zo vaak in een wedstrijd.
Ja.
Maar zelfs bij amateurs zie je al dus dat het erbij komt. Kan je nagaan hoe dat voor proftrainers is, die ook hun hele tijd in een week zo efficiënt mogelijk willen verdelen. Ja, dan schiet dit er wel eens bij in. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen of dat heel slim is, dat denk ik niet.
Nee, dat is ook wel zo. En dat doet me er wel toch wel weer denken dat er toch wel ook coaches nu komen die eigenlijk vinden dat je gewoon je werkdag... gewoon dat je een werkdag hebt op de club. Dus dat je om 9 uur begint, gaat ontbijten, gaat trainen en dat soort dingen. Dat je 's middags altijd nog een training hebt. Dan is het dan wel beelden kijken, dan zit de gym in. Of dode spelsituatie trainen. Maar het is gek dat het niet algemeen goed is in de profvoetbal.
Ja, dat is een kwestie van... dat is natuurlijk al een keuze die je maakt. Ik bedoel, er zijn ook coaches die heel erg gaan kijken naar die arbeidsrustverhouding of juist de... ook het leven naast het voetbal en dat heel veel spelers dat ook nodig hebben, zeg maar. Dus dat is wel een kwestie van welke visie hang je een beetje aan, denk ik.
Ja.
Van als jij elke dag afspreekt van, joh, we zijn van 9 tot 5 op de club, dan kan het ook voor spelers een sleur worden. En dat werkt dan ook weer niet, weet je wel.
Ja, is dat zo? Dat het een sleur wordt? Het is toch, het is toch gewoon het meer serieus nemen van je vak.
Nee, dat is niet waar.
Want?
Omdat je elke dag van 9 tot 5 ergens moet zijn, wordt het dan.
Ja, maar het gaat veel meer over de mindset. In ieder geval, ik weet dat Philip...
Natuurlijk, maar als je er ergens van 9 tot 5 moet zijn, creëer je geen mindset. Je creëert een mindset als je mensen kan overtuigen van dat dat nodig is. En dat hoeft niet per se elke dag van 9 tot 5 te zijn.
Nee, maar laat ik het zo zeggen, want ik las daar, wat is het, 2 jaar geleden, een heel uitgebreid verhaal over van Philip Cocu, hoe hij dat bij PSV destijds probeerde. En dat ging erover niet dat per se dat ze elke dag van 9 tot 5 er waren. Maar dat moesten zijn, maar dat ze het wel zeg maar blokkeerden, zeg maar, in hun agenda. Zie je nou te lachen?
Nee, je hoort geweld.
Zullen we opnemen?
Voor mij mag je.
Ja?
Wie is dat?
Het is Mike Verheij. Hoi Mike! Hallo? Hallo? Oh, dat was Mike Verheij. Ren een belletje. Misschien belt hij zo nog een keer. Dan doen we het gewoon net zoals met Jeroen Stekelenburg, toch? Ik weet niet of het de bedoeling was.
Broekzakgesprek. Dat is kut dat je dan een broekzakgesprek hebt en dat je dan ook nog jou belt. Broekzakgesprekken zijn ook kut.
2 keer
en
zo.
Je ook nog Neil Peets aan je broek.
Goed. Nee, maar snap je dus, het is van 9 tot 5 gewoon standaard. Dat is eigenlijk je werkdag. En dat betekent niet dat je elke dag daar bent, maar je moet het wel blokkeren. Dus soms mag je na de lunch naar huis. Maar dat mensen er niet van uitgaan dat ze standaard naar de ochtendtraining...
Nee, precies. Maar dat, ja, dat is inderdaad precies wat ik ook bedoel. Van, ik denk dat het niet gaat werken als jij een heel standaard schema maakt.
Nee.
Ik geloof daar echt niet in. Ik denk dat je echt veel meer die afwisseling moet zoeken. Anders wordt het elke keer, dan wordt het inderdaad van, oh ja, we moeten zo nog corners gaan oefenen, dus ik trap er even 4 voor.
Ja.
En dan zorgen we dat, dan laten de verdedigers, laten de aanvallers even 4 keer scoren, is de trainer tevreden en dan kunnen we naar huis.
Ja, ik vond het altijd mooi van, ik weet niet of het bij de lancering was van het boek van Pieter Zwart, dat Peter Bos het vertelde, jij was daar ook bij, hè? Mm-hmm. Dat hij wilde dus voor zorgen dat je 1,5 uur maximaal traint, maar dat dus dat je standaard doorloopt naar oefeningen. Dus er is niet echt een rustmoment. Hij wil een training dat als je begint en dan lopen oefeningen in elkaar over en dat soort dingen. En dat hij wilde gewoon 1,5 uur gewoon, en dat was het, zeg maar, 1,5 uur echt goed trainen. Ja. Ik vond het zo mooi.
Ja, dat
je
is
dan,
ook heel
dat
vet.
Dat je hele training zo uitdenkt, dat je als je klaar bent met een paar te trappen, dat je dan een loopvormpje hebt en dan weer door partijen. En ja, ik vond het echt fascinerend.
Dan eis je ook echt veel van je staf, jongen, als coach.
Ja.
Je kan niet in je eentje, je kan niet, zeg maar, als er een paasoefening is die jij op een bepaalde manier wel uitgevoerd zien worden, ja, je kan die aan een assistent geven, maar je wil dat zelf ook zien.
Ja.
Maar jij hebt het plan helemaal in je hoofd, dan moet je dat wel helemaal goed kunnen, zeker, overbrengen naar de rest van je staf, die alles weer klaarzetten. Want als jij het echt vloeiend wil laten doorlopen, nou ja, ik ben ook jeugdtrainer geweest. Best moeilijk, toch?
Nee, ik wil niet zeggen bijna onmogelijk, maar bijna geen club doet het.
Nee, omdat het denk ik misschien best wel heel moeilijk is.
Zeker. Peter Bos is natuurlijk begonnen bij Lyon. Ik zag vandaag het bericht dat Lyon een van de clubs is ook die geïnteresseerd is in Onana.
Dat snap ik goed.
Ja. Zou voor hem ook een mooie stap zijn. Is natuurlijk niet echt het niveau waarvan we dachten dat hij dat zou aantikken. Zeker niet na het fantastische Champions League seizoen bij Ajax. Toch? Dan is het nog wel een stapje hoger.
Hij kan
hoger.
Ook veel hoger, toch?
Ja, ja.
Alleen, ik denk dat die clubs het allemaal best moeilijk vinden. Zeker om nu een speler te halen die tot begin oktober, volgens mij.
Ja.
Is die er nog niet bij. Ja, dan ben je toch weer 2 maanden verder waarin je als club hem niet kan laten spelen. En je haalt hem denk ik best wel als eerste keeper. Maar dat betekent dus wel dat je de eerste 2 maanden met een tweede keeper speelt. Want je kan niet nog een goede keeper erbij halen, want een van de twee moet dan wissel.
Mm-hmm.
Zit je met dat gezeik, dat kan je ook niet hebben, denk ik. Dus ik denk dat clubs daar best nog wel een soort angstig voor zijn. Maar op zich is Lyon wel mooi. Hoewel Ajax natuurlijk dan niet per se... niet per se minder is.
Nee.
Dan
nee.
Lyon, vind ik. Nee,
ik ben heel benieuwd met hem in de Franse competitie.
Het is wel een sterke, competitie. Ja, maar hij zou het fucking goed doen. Ik bedoel, ze hebben nu Anthony Lopez, toch?
Ja. Nee, maar ik bedoel gewoon sowieso met Peter Bos hoe die Lyon gaat laten voetballen.
Of ja, maar daarin past Onana perfect, ja, toch, bij wat Bos wil.
Ja, zeker. Ja. Nee, absoluut.
Elke club waar Peter Bos is, daar wordt ook Onana genoemd. Dat is toch mooi.
Ja, en die hebben...
De grote vraag is natuurlijk op Daley Sinkgraaf ook naar. Dat zou wel heel vet zijn als die gewoon de soort Januzaj Moyes connection.
Ja, of Jaap Stam en hoe heet die? Die toen altijd meenam. Toen eerst van Jong Ajax naar Reading.
Clement. Ja. Die is niet meegegaan naar Feyenoord, gelukkig.
Nee. En ook voor mij nog steeds niet bij Cincinnati FC. Nog even kort wat ander nieuws. Patrick Vieira, prachtige aankondiging op Twitter. Here we go. Keer terug in de Premier League als trainer. Ik heb natuurlijk echt geen beeld van hem als trainer. Ik ben hem toen tegengekomen bij New York City FC. Toen wilde hij niet in gesprek. het maakte mij eigenlijk niet uit, want ik had kort daarvoor was ik met Andrea Pirlo in gesprek. Ja. Ja, dus, ja,
en op de foto geweest.
Ja, dat is echt serieus. Niet het meest krankzinnig, moet het ook niet groot, maar wel echt een bizar moment, want mensen bij SV Afkikken weten wel, ik had een polo aan van voetbalcultuur FC en Andrea Pirlo vroeg aan mij, what does it stand for? Dat hij gewoon aan mij vroeg, ik zei, ja, voetbalcultuur.
Dat verhaal heb je goed verzonnen.
Nou ja, ik kan vier mensen nu dit verhaal laten bevestigen, die op dit moment niet in deze ruimte zijn, ja. Maar ik kan het wel laten bevestigen. Maar ja, en dat is wel een beetje vervelend dan hoe ik vervolgens met hem op de foto stond, want mijn ogen stonden, denk ik, eentje stond nog meer naar links dan links en die andere nog meer naar rechts. Maar
je staat met Andrea Pirlo, dan mag natuurlijk. Nee, mag wel een beetje gek eruit zien. Ja, en Andrea compenseert het wel, zeg maar.
Ik heb dus twee keer in mijn leven dat ik dat ik in de media actief ben, dat ik met een echt met iemand op de foto ben gegaan.
Ja, dat kan echt niet inderdaad.
Nee, maar gewoon Pirlo was echt dat ik gewoon echt flabbergast was, omdat hij dat over FC zei en toen ja foto en George Hadji op het trainingscomplex bij AZ. Ja, dat... Ja.
Is Roy Keane?
Nee, wel Paul...
Zou je nu niet mee op de foto? Jawel, toch?
Ja, weet je wel... Nee, je hebt een beetje mij... Ik weet niet. Het voelt ons een beetje dan dat ik jou in de steek laat, hoe negatief je bent over Roy Keane.
Ach. En voor mij mag je met Roy op de foto. Voor de band, hè?
Ja, ik ben met Paul McGrath en Jackie Charlton dus wel...
Nee? Paul McGrath?
Ja, dat is voor jouw tijd. Was de centrale verdediger van Ierland.
Kevin DeGraw ken ik wel.
Van welk nummer ook weer?
Is dat Strings?
Strings.
Broken Strings? Kevin DeGraw? Zit de Bart Obing time.
Ja, nou Bart.
Du-du-du-du-du.
Dit kan toch niet dat jij een laptop voor je hebt en dat het nog zo lang... Hij haat Kevin DeGraw, de muziek, dat kan. Van welke muziek hou jij, Bart?
Van alles, maar niet Kevin DeGraw.
Ja, dat is ook zo raar. Ja, van wat... Ja, zijn hit. Wat is zijn
Strings?
Hit? Wat is zijn grootste hit?
De grootste hit is... Over you.
I'm not over you. Ja, dat is een lekker nummer.
Wat?
I'm not over you.
Dat zo gaat hij sowieso niet.
Wel. Zo gaat hij wel.
Nooit.
I'm not
oh my god. Jij zegt dat zijn hit is, Gavin DeGraw. Not over you. I'm not over you.
Zo gaat dat.
Jezus.
Listen to the radio. Ooh, oh, there's a conversation. Ja. Dit is lekkere muziek,
dat
man.
Mag nooit iemand gaan zeiken over mijn muzieksmaak. Echt niet. Als jij Gavin DeGraw
hebt. Understood. And I realize. If you ask me how I'm doing. I would say I'm doing just fine. Straks komt je. I'm not over you.
Je hebt het, ik moet trouwens, je hebt helemaal gelijk. Oprecht, je hebt helemaal gelijk over
wat
ik
zei.
Ja. En bizar dat je de songtekst wist. Je hebt dus, je
vindt ik vind dit hele lekkere muziek, man. Hoe dit soort muziek luister ik altijd om 2:00 s'nachts als ik terugrijd na de podcastopname. En dan wetende dat ik de volgende ochtend om 8:00 weer moet staan voor die krantjes van Joost.
Elke keer dat je denkt, vangrailsje pakken of niet, denk je, Kevin DeGraw, help me. Ja. Goed. We hadden het dus niet over Kevin DeGraw, want ik denk, hoe komen we in vrees van Paul McGrath,
ja.
Centrale verdediger. Oeh. Ah, Paul McGrath. C-U-A, Paul McGrath. Jackie Charlton. Daar sta ik ook mee op de foto. Daar sta ik niet mee dat ik met ze gevraagd heb om op de foto te gaan. Maar heeft iemand een foto gemaakt dat ik ze met in gesprek ben. Maar Roy Keane zou ik inderdaad met op de foto. Ja, Tom Brady. Roy Keane.
Wie is dat?
Ja, B-sport. Maar jij? Iedereen.
Memphis. Steven Gerrard.
Had jij Memphis toen we bij die
Leen van Steensel.
En best hij al mee op de foto, toch?
Ja.
Sterker nog, op de tribune bij Utrecht. Bij die boekpresentatie van Memphis, had je dan niet tegen Memphis?
Zo, maar dat durfde ik niet, man.
Nee?
Ja, maar er stonden daar 100.000 mensen. Dan ga ik toch niet zeggen van Memphis, zo even op de foto. Terwijl ik was in functie.
Oké. Okay. Grappig.
Nou, dat vond ik ook wel grappig. Ik merkte toen bij jou wel, je interviewde hem anders dan dat je bij...
Frenkie.
Tim Reserveur doet.
Ja, natuurlijk. Nee,
deed de eerste keer.
Wat?
Dan dat je hem interviewde de eerste keer toen je hem nog niet goed kende.
Ja, maar ik denk dat je... Kijk, ik denk dat je altijd, of weer al interview, een gesprek voert met iemand. Als je die kent, is dat heel anders dan met iemand.
Ja, precies. Maar ik voelde wel een soort respect bij jou.
Ja, oh nee, maar zeker. Ja, maar
anders dan gisteravond.
Nu doe je
hem kapot proberen te maken.
Nee, maar je doet nu net alsof ik geen respect heb voor Tim de Reserveur.
Nee, dat is niet het respectgedeelte. Het is meer van, je hebt gewoon best een grote bek, zeg maar, tegen iedereen op de wereld. En toen, ik weet niet, dat had ik, ik kan het moment nog zo voorhalen.
Ja, ik weet het nog, het was voor het schilderij.
De avond van Go Ahead RKC.
Voor het schilderij, toch?
Ja.
Ja, wat voor Memphis gemaakt werd. Nee, ja, dat zou echt heel goed kunnen.
Maar het is ook geen disqualificatie van je.
Nee, ik denk dat ik ben één keer in mijn leven opgekomen voor Memphis. En dat schoot toen even door mijn hoofd, toen ik persverlicht was van Nederlands Elftal onder 19. Dat ik duidelijk afspraken had gemaakt met de media. Dat er alleen in de persruimte gesproken mocht worden met de jongens. En toen iemand van NuSport, ik zal zijn naam niet noemen, hem bijna vanuit de bosjes onderweg naar de spelersbus toch nog een paar vragen stelde. Zo. En toen ben ik even voor Memphis opgekomen. Ja. Maar dat schoot door mijn hoofd toen ik hem interviewde. Maar het is het ook zo. Maar met Frenkie was het ook voor mij een makkelijker gesprek toen dan met Memphis. Memphis is niet makkelijk om te interviewen. Memphis, ik weet niet. Ik had met Memphis niet het gevoel dat moet ik trouwens ook wel zeggen dat ik de 41ste persoon was die Memphis interviewde die dag. Dat hij er ook niet per se op zat te wachten. Dat gevoel had ik, terwijl het zijn boekpresentatie. En met Frenkie was het wel gewoon leuk, maar goed.
Weet je wel nog, dat is ook
de sushi boot.
Nee, wij waren aan de beurt en jij gaf hem zo een hand. En ik stond er natuurlijk ook bij, dus toen dacht ik, nu kom ik.
En toen gaf jij die knuffel?
Nee, toen
bleef je hand hangen?
Toen begon het eigenlijk al. Dus ik had zo mijn hand, ik maakte zeg maar die minieme beweging. Ja. Geen hand van Memphis.
Nee. Ja, dat is sowieso wel met
cameramannen zijn echt, die worden echt achtergesteld.
Ja, behalve de cameraman van JWO. Heb je niet dat je dan, als je bij bekende voetballers of bekende trainers, dat het echt, dat het soms heel awkward is of hoi zeg of zo? Zeg maar, terwijl ze hier, ik bedoel niet, als jij nu voor het eerst Louis van Gaal tegenkomt, dan is het raar om, hey Louis, dat ze, maar dat je
vooral
mensen,
wat ik zo tegen ben natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel meer dat je, dat heb ik soms bij mensen. Gewoon dat ze het ene moment je begroeten en het andere moment dan niet of zo. En dat komt omdat zij natuurlijk op een dag heel veel mensen tegenkomen die iets van hun willen. Of
ja, dat is natuurlijk vaak. Ik bedoel, wij vragen ook best wel vaak van, zoals nu ook weer tijdens het EK, vraag je best wel veel aan gasten die je kent van, of die we wel eens gesproken hebben, en trainer of spelers van, hey, vind je het leuk om langs te komen deze maand? Ja. Maar dan vraag je wel, je vraagt weer iets van hen, weet je, als ze doen dat wel voor ons dan.
Ja.
Dus je vraagt eigenlijk altijd wat van ze en wij geven niet per se wat terug of zo.
Nee.
Behalve tering veel gezelligheid.
Ja. En knijt veel geld. Nog laatste verhaal en dan gaan we afronden, want het is alweer een rustdagje, is al voorbij.
We moeten het vaker over het leven hebben.
Nee, ja, Rob Toussaint, de algemeen directeur van Heracles. Mm-hmm. Het was Utrecht Heracles en ik stond denk ik met Willem Wijs, stond ik in
zijn we nu de mooiste ervaringen uit de mix zo naar
delen? Nee, maar dit was de catacombe. En ik stond daar ook, ik denk misschien wel met, weet niet, ook nog iemand van S afkikken. En
ja, met mij.
Ja, was je erbij?
Leuk dat je dat onthoudt. Nee, vertel maar verder. Ja, ik was daarbij.
Dat wij daar stonden en dat Rob Toussaint, die man is denk ik 2 meter of zo, mij op mijn rug sprong.
Ja.
En dat hij me aankeek en dat hij, oh shit, verkeerde.
Ja, dat was grappig.
En dat hij werd een soort van rood. Maar voor de mensen die Rob Toussaint kennen, aardige man, lange man vooral, grote man. En ik moet zeggen, er springen niet heel vaak mensen bij mij op mijn rug.
Nee.
Goed, Rob Toussaint wel. Ik ben nog steeds benieuwd met wie hij mij door de war haalde. Wie denk je? Brahim Dari.
Nee, daar heb je te lang haar voor, toen ook al.
Milo van Dongen.
Ja, dat zou kunnen.
Maar hoe zou die bij Milo van Dongen op zijn rug springen?
Ja, weet ik. Misschien lijntjes in de media.
Goed. Dit was hem. De rustdag. Lekker man. Lekker rustdag podcastje. Wel, trouwens wil ik iemand wel enorm veel beterschap wensen. Van jouw team. Van NEC. Aanvoerder. El Capitano. Rens van Eijden. Toch weer een ernstige knieblessure. Opgelopen. Ja. Ik zag het berichtje op...
Ook voor NEC, natuurlijk is het voor hem het erg. Ja, maar NEC in sportief opzicht is het ook wel heftig.
Rens is echt zo'n gauw vent.
En zet wel even de lijn uit daar.
Nou, wat ik gewoon echt mooi vind, dat hij keerde daar terug en promoveert dan met NEC. Het enorme verrassing is. En dan heb je zoveel zin in het nieuwe seizoen. En dan is dit gewoon heel zuur. Ik hoop dat hij dit seizoen nog redt. ieder geval dat hij terugkeert in maart of april bij, bij NEC. Heel veel beterschap in ieder geval aan Rens van Heijden. Hij zei tegen jou dat hij je mee wilde nemen, toch, naar Ibiza?
Ja, nou, ik denk niks meer van gehoord. Fles wijn van Jordi Bruin. Denk je dat ik die al gekregen
heb? Nee, ik kom aan het begin van het seizoen. Ik heb Jordi gesproken.
Mag hopen van wel.
Maar je wil nog iets zeggen?
Ja, we mogen weer 3 kaarten weggeven.
Lekker zeg. En wat is het nu?
Voor het feest op 10 juli hier in Club Atelier.
Ik moet nog steeds zorgen dat ik kan draaien, want dat is wel echt een dingetje.
Ja, nou ja, zeg maar, je krijgt die kaarten ook als Neil niet draait. Dat maakt het misschien nog wel iets leuker, maar je moet weer even reageren onder onze aankondigingstweet. En dit keer doe je dat met de hashtag Kevin DeGraw.
Ja, of Paul McGraw.
Je of Paul McGraw.
Kevin DeGraw of Paul McGraw. En ik denk altijd aan dat liedje. Ik weet niet uit welk nummer dat is van Sef. Ik draai niet in de club, toch draai ik in de club. En hoewel dat mooie laatste woorden zouden zijn van Sef, kunnen we er niet uitgaan door echt de allerlaatste mooie woorden van deze podcast. We gaan over naar Monaco, naar Juriaan van Wessem.
We gaan beginnen aan de Final Four, zoals het toernooi ooit in 1960 van start ging. Wembley is natuurlijk een prachtig theater, ook al is het door corona een beetje verminkt. Toen het toernooi werd bedacht op de tekentafel van Michel Platini, was het al de bedoeling om Wembley die eer te gunnen, als een soort eerbewijs van UEFA aan het Engelse voetbal, en omdat dit stadion toch wel de belangrijkste voetbaltempel in Europa is. Platini gunde het stadion niet voor niets 2 keer een Champions League finale, zoals in 1991 en 1993. Arjen Robben beleefde er net als zijn provinciegenoten Arie Haan en Ronald Koeman zijn finest hour. Het is een vreemd toernooi met 9 gastlanden. 4 van die 9 landen staan nu in de halve finale. Dat is wel een interessant gegeven wanneer de organisatie nog een analyse van het toernooi gaat maken. Blijkbaar is het niet reizen in de eerste ronde een handige aanloop geweest voor dit toernooi. Engeland heeft daarbij ook nog het voordeel gehad van een extra thuiswedstrijd tussen de groepsronde en de Final Four. Alleen het uitstapje naar Rome bracht de ploeg van Southgate even buiten de eigen omgeving. Spanje, Italië en Denemarken hebben in de knock-outfase wel moeten reizen, maar zoveel kilometers als Zwitserland moest afleggen, heeft geen van de halve finalisten. Spelen in Baku, Rome, nog eens Baku, Boekarest en uiteindelijk in Sint-Petersburg. Het was een ware odyssee voor de Helveten, die dus eindigde op de penaltystip. Van de 9 gastlanden werden Schotland, Rusland en Hongarije in de groepsronde uitgeschakeld. Mede omdat ze ook een uitwedstrijd moesten spelen. Nederland en Duitsland werden bij hun eerste wedstrijd over de grens uitgeschakeld. Conclusie, het thuisvoordeel speelt dus wel een doorslaggevende rol in dit toernooi. Engeland is dus wel favoriet voor de eindzege.
Zo, daarmee wil ik afsluiten op deze rustdag. Graag tot morgen. Dag.